BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De provinciale statenverkiezingen van 15 maart zijn dit keer extra spannend. Eén, omdat de provincies cruciaal zijn voor de uitvoering van de lastige dossiers waar Rutte 4 voor staat. En twee, omdat we natuurlijk indirect stemmen voor de Eerste Kamer. In BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor die Eerste Kamer praat ik erover, over dat politieke machtsspel met 5 kopstukken waar we weliswaar niet op kunnen stemmen, maar waar de campagne dus wel om draait. Vandaag doe ik dat met Paul van Meenen. Hij is lijsttrekker voor D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen. Maar nu nog Tweede Kamerlid. Hè? Hij zwaait bijna af. Ja. Nu nog onderwijswoordvoerder voor die partij. Maar het is nog een kwestie van een 2 maandjes, denk ik.
3. Ik ben van plan om op 6 juni afscheid te nemen in de Tweede Kamer.
Ja. Welkom, Paul. Fijn dat je er bent. En voor de mensen die denken, wil toch nog iets meer weten over Paul. Van huis uit was je wiskundedocent. En heb je ook mede de Canon van Nederland bedacht?
Zeker. Dat was allebei prachtig om te doen. Het eerste heb ik heel lang gedaan. Ik ben inderdaad, dat leek me het mooiste beroep wat er bestond toen ik heel jong was. En dat is het ook. Dus ik ben lang leraar geweest, ben ook rector, bestuurder geweest. Maar altijd leraar ook. En ik heb in bijna alle sectoren van het onderwijs gewerkt. Dus kortheidshalve zeg ik wel eens, ik ben alles geweest in het onderwijs behalve conciërge. Want dan moet je namelijk echt iets kunnen.
Vind ik ook. Zeker. Die zijn altijd iedereen zwaar kent onderschat. Zijn eigen conciërge nog.
Nou,
hè?
Inderdaad. Ja. Ja, wij organiseren ook de conciërge van het jaarverkiezing in heel veel gemeenten als D66-fracties. En dat is eigenlijk een van de mooiste dingen om te doen. Dus voor alle, ook voor kinderen, vaak de belangrijkste figuur op school.
We gaan straks helemaal de diepte in rond de campagnethema's, namelijk die ook voor jullie van belang zijn. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. En het eerste is, wordt BBB echt een hele grote partij, denk je, zometeen, na de verkiezingen?
Nou ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik heb gisteravond ook gezien wat de peiling is. En dat zal een beetje per provincie verschillen. Maar je ziet een verschuiving wat vorige keer de Forum voor Democratie was. Dat werd een grote partij. Dat lijkt nu voor een deel naar de BBB te gaan. Dus een van de opdrachten is ook om het niet te groot te laten worden. Maar daar komen we later wel op waarom dat toch risicovol is. Maar goed, het zou kunnen in bepaalde provincies, ja.
Ja. Het tweede is, je bent hoogstpersoonlijk door Pechtold jaren geleden naar de Haagse Arena gebracht. Hè? De Tweede Kamer dan weliswaar. Ja. Omdat je ook bijzondere dingen hebt gedaan in Leiden. Daar gaan we het zo meteen ook wel over hebben. Maar hij moest je er echt heen sleuren, heb ik begrepen van mijn collega's. Ja. Hoe is het dan om daar te stoppen? Want het is natuurlijk, je blijft wel in Den Haag, maar het is wel een arena op zich natuurlijk, die Tweede Kamer.
Ja, ik was al 10 jaar gemeenteraadslid en hij was natuurlijk, hij was ook in Leiden, was hij wethouder. Hij ging naar Den Haag en hij wilde ook daar dat het over onderwijs zou gaan. En dat we daar iemand zouden hebben die ook nog eens een krijtje had vastgehouden. Nou, dat was ik dan. Maar ik was gemeenteraadslid en ik werkte in het onderwijs. Vond ik eigenlijk een mooie combinatie. Ik was eigenlijk nooit van plan om van de politiek mijn werk te maken. Ik wilde ook geen wethouder worden. Had makkelijk gekund toen we in 2010 de grootste werden. Maar goed, hij heeft wel de nodige overtuigingskrachten en anderen ook. Dus uiteindelijk dacht ik, als ik echt, echt veel betekenis wil hebben voor met name de meest kwetsbare kinderen, dan moet ik het ook doen. En ik moet zeggen, vanaf de eerste dag paste het me als een oude jas. Dus ik mag
en
het
hoe
hebben.
Is het dan om die oude jas weg te doen?
Nou, dat vind ik echt wel moeilijk hoor. Kijk, ik vind het mooi. Ik ben 67 inmiddels. Ik ben eigenlijk al met pensioen. Ik kan ook gaan vissen. Maar ik blijf liever me inzetten voor onze idealen van D66. Mm-hmm. Ook voor mijn eigen idealen. We hebben heel veel te verdedigen in het regeerakkoord. Veel te bereiken, ook op onderwijs. Maar ook op tal van andere vlakken. Dus dat wil ik heel graag doen. Dus ik ben blij dat ik het mag doen. Maar het doet me echt wel pijn. En met name om afscheid te nemen van al die mensen. Ja. Maar ook van die hele dag bezig zijn hiermee. Dat heeft iets heel verslavends. En ik voel me er heel gelukkig bij. Zijn ook mensen die worden er dood ongelukkig van.
Ja, ik loop ook wel eens in Den Haag rond. En dan denk ik, ik ben blij dat ik hier. Ik vind het heel mooi. Maar ik ben altijd blij dat ik er dan niet dagelijks rondloop. Want het is wel echt verslavend en heel heftig. Nou, ook, en heel polariserend ook op dit moment.
Zeker. Nou, ik heb een tijd geleden voor mijn eigen fractie en onze medewerkers, heel veel jonge, goede mensen, een cursus gegeven. Hoe word je gelukkig oud in de politiek? Want het is mij wel gelukt. Ik ben nog steeds een gelukkig mens. Nou, het zijn 10 tegeltjes wijsheden uit mijn leven. Ik zal ze hier niet allemaal herhalen. Maar de eerste is wel om te proberen gelukkig te zijn buiten de politiek. En dus dat ook niet kwijt te raken. Dat is het grootste risico van die verslaving. Dus dat je niet meer de aandacht hebt voor de mensen waar je geluk eigenlijk uiteindelijk echt van afhangt.
Nu dan naar jouw nieuwe positie als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezing voor D66. We weten allemaal dat die provinciale staten toch ook daar om draaien. Dus daarom hebben wij ook een line-up met 5 lijsttrekkers voor die Eerste Kamer. Wat staat er nou op het spel bij die aanstaande verkiezingen, ook gerelateerd aan de Eerste Kamer?
Ja, ik geloof dat we er straks nog op komen of er nou op het spel staat die keuze tussen links of rechts. Nou, dat is niet het geval.
Nou ja, laten we het maar meteen maar bij de kop pakken.
Nou ja, wat op het spel staat is, komt dit land tot stilstand? Gaan we nog huizen kunnen bouwen? Gaat de natuur weer zich kunnen herstellen? Gaan we echt klimaatmaatregelen nemen? Gaan we investeren in kansen van jonge mensen? Allerlei zaken die ook in het regeerakkoord zijn opgenomen en die verder moeten om het land verder te helpen. Maar er is, en dat komt met name van de rechterzijde, een soort. Ik vergelijk de VVD wel eens met iemand die de straat oversteekt en dan alleen naar links kijkt en vervolgens door rechts, van rechts door een bus wordt aangereden. Dat is een bus die wil alles blokkeren. Hè? Dus van uiterst rechts. En dat dreigt nu te gebeuren. Die bus die dreigt gewoon geparkeerd te worden daar midden in de Eerste Kamer. En al die doelen die ik net noemde, en er zijn er nog veel meer, die dit land verder zullen helpen, vooruit.
Ja.
Die dreigt. Dus we dreigen gewoon tot stilstand te komen.
Ja, dus dat is eigenlijk. Er staat echt iets op het spel. En dat geeft ook de macht aan van de provinciale staten en van de Eerste Kamer indirect waar we op stemmen. Dan refereer je eigenlijk vrij snel ook aan die aanval van Rutte samen met Schippers, hè, dus VVD, op links. Waar dan natuurlijk ook de focus heel erg ook daarop gaat zitten, op die tweestrijd. En uit de cijfers van INO Research blijkt, die altijd natuurlijk peilingen doen, en dat eigenlijk de steun voor D66 een beetje afkalft. En je gaat nu een beetje met je lipje
lachen.
Nee. Maar het is natuurlijk wel een beetje een probleem voor jullie dat daar de aandacht zich op focust. Ja, als je kijkt hoe jullie je moeten profileren.
Nou, kijk, nog even los van de vraag of dat een probleem voor D66 is. Kijk, wij staan stabiel. Onze campagne moet bij wijze van spreken nog beginnen. Dus we hebben nog een hele tijd te gaan tot de verkiezingen. Het klinkt gek. Maar de meeste
even gewacht.
Nou, je moet niet te vroeg pieken, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus er komt nog heel veel aan. We zullen nog heel veel doen om mensen duidelijk te maken waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we wel vooruit gaan. Maar het grootste risico is van die gezochte tegenstelling. Want dit is een tegenstelling die gezocht wordt met partijen waar je eigenlijk voortdurend mee wil samenwerken. Wat constructieve, progressieve partijen zijn. Waar we ook nu de afgelopen jaren al de samenwerking voortdurend mee vinden. Dus dat is een gezochte tegenstelling. Om het maar niet te hebben over wat er dus van uiterst rechts komt.
Ja,
en dus dat is een vluchtroute van de VVD, moeten ze vooral doen.
Ja.
Maar wij, de kunst voor ons is om erop te blijven wijzen wat het grote risico van juist die uiterst rechtse kant is, namelijk totale stilstand.
Eigenlijk is dat dus ook een tweestrijd. Hè? Want de Kaag zegt ook, die tweestrijd die VVD en PvdA en GroenLinks aangaan, ja, dat heeft niet zoveel zin, daar kom je geen meter verder mee. Maar jullie doen dat eigenlijk wel naar die partijen zoals BBB, Ja 21, mag ik het zo samenvatten?
Vorm voor Democratie.
En Vorm voor Democratie. Dus jullie doen dat ook eigenlijk, hè, die tweestrijd
opzoeken. Ja, maar dat is een reële tegenstelling. Dat is echt een tegenstelling. Dat is ook een tegenstelling voor een deel natuurlijk met de VVD. Hoewel de VVD en het CDA nu ook in de provincies flirten met die partijen. Nou, we hebben dat allemaal gezien wat dat in 2010 opgeleverd heeft bij het eerste kabinet Rutte.
Ja.
He, ook complete stilstand, afbraak van de rechtspraak, afbraak van het onderwijs, afbraak van allerlei voorzieningen in ons land. Dat dreigt opnieuw, ook in die provincies. He, mijn fractievoorzitter Jan Paternotte die heeft de afgelopen week een rondtour gemaakt langs 12 bouwlocaties in Nederland die inmiddels stil liggen vanwege stikstof. Nou, hij hoefde er echt geen moeite voor te doen om ze te vinden. Maar dat is wel wat dreigt. Terwijl we ondertussen jonge mensen hebben die we graag willen huisvesten.
Ja,
dus
en ik snap
dat
de
is maar één aspect van die stilstand. Dat is een echte tegenstelling.
Het zijn natuurlijk ook mensen, kiezers, die natuurlijk ook wat vinden, voelen, zich misplaatst voelen. En Remkes, onze stikstofbemiddelaar, die zegt natuurlijk ook, die wijst ook op de progressieve elite die een beetje voorbij gaat aan ook een bepaalde groep die het daarin heel erg moeilijk heeft.
Ja, nou ja, ik weet niet of ik dat dan ben, van de progressieve elite. Ik ben wel progressief, maar ik ben bepaald niet van de elite.
Nou, dat is wel een beetje
helemaal
soms...
Niet. Ik heb wel een pak aan, maar dat is er alles
zo
mee
kom je
gezegd.
Ook helemaal niet op me over, maar dat is natuurlijk wel een beetje ook... wat D66 over zich heen heeft, hè, als een soort...
Nou, we komen misschien nog straks in Leiden. Kijk, politiek, je kunt alleen maar iets in de politiek bereiken door met anderen samen te werken. Mm-hmm. Alleen ben je niets. En dat is ook een zegen in dit land. Hè. Ik zit nu 10 jaar in de Tweede Kamer, al die tijd... hebben de kabinetten nooit een meerderheid gehad in de Eerste Kamer. Dus dat betekent per definitie dat je moet samenwerken. Dat is ook heel gezond. Daar worden dingen beter van. Daardoor krijgen ze een breder draagvlak. Maar dat kun je alleen maar doen met partijen... die ook werkelijk bereid zijn om samen te werken. Die ook werkelijk een programma hebben wat erop gericht is... om vooruit te gaan. Maar er zijn ook partijen in Nederland... die het liefst de situatie, alle problemen die we hebben... laten zoals ze zijn, omdat dat de voedingsbodem is voor hun... programma, zal ik maar even zeggen. En daar zit wel echt een probleem.
Een groot verschil, vind
en je moet, en dat neem ik de mensen die daarop stemmen totaal niet kwalijk. Sterker nog, daar reik ik de hand naar. Maar hun leiders, dat zijn mijn collega's in de Kamer... neem bijvoorbeeld Forum voor Democratie... nooit in de Kamer, niks, nooit iets steunen wat kan helpen... om iets op te
maar
lossen.
Maar Caroline van der Plas natuurlijk wel.
Dat is ook anders. Ja. Als ik moet kiezen, blijven de zetels bij Forum voor Democratie... of gaan ze naar Caroline van der Plas, doen ze dan zeker naar Caroline van der Plas. Dat is soms ook in die rechterhoek daar echt een uitzondering... ook als het gaat om sociaal beleid. Kijk, we gaan zien wat ze er allemaal van waar gaat maken... maar daar is wel in zekere zin op een aantal onderwerpen mee samen te werken. Daar ben ik van overtuigd.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Paul van Meenen. Hij is lijsttrekker voor D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen. En laten we maar meteen even die koppeling met Leiden maken. Leiden waar Pechtold je vandaan haalde. Waar hij zelf natuurlijk ook vandaan kwam. En waar je ook bijzondere dingen hebt gedaan. Die je volgens mij ook wil aanpakken in de Eerste Kamer. Want we weten allemaal dat de druk op de Eerste Kamer gewoon gaat toenemen. Ook van een toenemende machtsvraagstuk. En wil je dan die polarisatie uit Den Haag Tweede Kamer voorkomen daar? Is dat waar
eigenlijk
je op uitkomt?
Kortweg komt het daar wel op neer. Misschien even over Leiden. Ik ben daar dus vanaf 2002 totdat ik naar de Kamer ging in 2012... Mm-hmm. Ben ik daar fractievoorzitter van D66 geweest. Overigens kwam ik in de politiek doordat Pechtold gewoon mijn buurman werd. Dat kan iedereen overkomen, maar mij overkwam het. Goed, dat kan ik op zich al een ochtendje over vertellen. Dat gaan we nu niet doen. Maar wat je in Leiden zag, was eigenlijk wat je nu ook in Den Haag ziet... ik noem het toch maar even, een verrotte bestuurscultuur.
Ja. Jullie stonden in de top 3 van minst bestuurbare steden van het land.
Zo is het. Hè. Ja. En wat betekende dat? Het ging er alleen maar om, het was heel erg naar binnen gericht. Mm-hmm. Hoe krijgen we de volgende wethouder weer ten val? Meerderheden alleen zoeken in de raad... en nooit naar draagvlak in de stad zoeken. Voor allemaal op zich mooie plannen. Kortom, alleen maar politiek spel, machtsspel. Totaal geen samenwerking tussen oppositie en coalitie. Het was 4 jaar lang gescheiden. Er lag een telefoonboek met afspraken na een paar weken na de verkiezingen. En dat was het dan weer. En burgers hadden niks meer te vertellen. Maar de raad dus ook niet. Nou, wij... ik ben
een
daar
hele
ook,
giftige sfeer, kan ik me ook zeggen.
Echt giftig.
Wat dus, geven ze een voorbeeld maar, hoe giftig het werd?
Nou, hetzelfde als wat je ziet in de Tweede Kamer. De ene motie van wantrouwen naar de andere. Het lost allemaal helemaal niks op. De stad die was aan het verkommeren. Terwijl er allerlei uitdagingen waren op het gebied van wonen. Op het gebied van bereikbaarheid, gezondheid. Noem het allemaal maar op. En... eigenlijk waren we het er met z'n allen van over eens dat het anders moest. En in de verkiezingen richting 2010, toen was ik lijsttrekker... toen heb ik gezegd, hier moeten we het een keer over hebben. Dus ik heb gezegd, laten we het echt proberen helemaal anders te doen. He, niet het automatisme van de verkiezingen zijn geweest. We gaan bij elkaar zitten, we schrijven met een meerderheid. Partij van de Arbeid was altijd de grootste. Mm-hmm. Die zocht een paar partijen op. En we schreven weer zo'n telefoonboek met afspraken. En alles lag weer voor 4 jaar vast. En er werd niets van gerealiseerd. Laten we het anders doen. Dus na de verkiezingen, toen wij de grootste werden... mocht ik het initiatief nemen en heb ik gezegd... ik wil nu eerst dat we met elkaar, met alle partijen gaan praten... over hoe we die stad anders gaan besturen. We gaan nog helemaal niet zeggen wie met wie.
Gewoon in elkaar, met elkaar
gewoon
in gesprek.
Met elkaar, met
het lijkt eigenlijk basis,
partijen.
Maar ja.
Je zou zeggen, ja. En dat is heel goed gelukt. Hè. Dus een paar aspecten daarvan. We gaan een akkoord schrijven op de inhoud van maximaal 1 A4'tje... waardoor er heel veel ruimte komt voor de raad, voor burgers. Dat hebben we ook gedaan. één A4'tje. Dat is best wel voor een stad van 125.000 inwoners. Ja. Met honderden miljoenen begroting. Dat is best wel spannend.
En daar hou je dan aan.
En dat betekent dus personen, behalve die paar dingen die op dat A4'tje staan, is het vrij spel. Mensen kunnen zichzelf zijn. Maar je moet wel met elkaar bewaken dat het fatsoenlijk blijft.
Ik merk het enthousiasme ook als je erover vertelt. Heeft het dus ook goed gewerkt?
Het werkt tot op de dag van vandaag. Toevallig een paar weken geleden is dat, wat dan heet dat bestuursakkoord, is weer opnieuw gesloten, waarin dus alle partijen nu ook in de Leidse gemeenteraad weer opnieuw voor de vierde keer zeggen, zo willen we met elkaar omgaan. Er is sinds die tijd, en dat is wel bijzonder, we zijn nu 13 jaar verder, is er geen wethouder meer gevallen.
Ja. He? Zeker bijzonder.
En er is ontzettend veel, als je wel eens in Leiden komt, ik nodig je van harte uit. Nou, je herkent het bijna niet meer. Er is zoveel gerealiseerd, ook van plannen die al 40, 50 jaar oud waren.
Doordat er gewoon werd samengewerkt, hè?
Ja, we hebben weer de energie om dus niet meer naar binnen te kijken in dat stadhuis, maar naar buiten.
Oké, maar nu naar de Eerste Kamer.
En dat kan in Den Haag ook. Maar het enige wat daarvoor nodig is, is dat je het aan de voorkant ook wil. Dat je erkent mensen, zo kan het niet verder. En dat vind ik. Mm-hmm. Dat het zo niet verder kan. Nou, in de Tweede Kamer zijn er, denk ik, is er nu geen ruimte.
En waarom
ruimte
zeg je, ik vind dat het niet meer zo verder kan? Nou, wat zit daaronder?
Omdat het ook in de Tweede Kamer, in de landelijke politiek, heel erg naar binnen gericht is. Heel erg op het spel gericht is. He, veel te weinig de problemen van mensen echt oplost. Nou, daar kennen we de hele waslijst van. En dat is wel wat mensen van de politiek verwachten.
Nou ja, en ook de voorbeeldfunctie die politici ook geven
ook
naar
dat het
volk. Hè?
Nou, ik ben wel eens kamervoorzitter. Hè? Ik ben natuurlijk ook een schoolmeester, dat kan je dan zien. Ik vind dat echt, hè, dat je heel erg op moet letten op die voorbeeldrol. Dus ik sta dat ook niet toe. Mm-hmm. Dat er onfatsoenlijk gesproken wordt.
Dat het
op de persoon gaat.
Ja.
Hè, dat het beledigend of discriminerend wordt. Dat sta ik gewoon niet toe. Daar heb ik vaak. Mm-hmm. Nou ja, daar krijg ik waardering voor, maar ook net zo goed heel veel shit over me heen. Nou, so be it. Nee, maar dat is ook een beetje de leraar in mij. Maar ook op dat vlak, hè, dus je spreekt met elkaar af, dat hebben we dus in Leiden ook gedaan. We gaan gewoon fatsoenlijk met elkaar om. En je spreekt elkaar erop aan als het even dreigt niet te gebeuren. Dat kan alleen maar als je het met z'n allen wil. Nou, dat is in Den Haag niet zo. Dat zie je in alle pogingen ook die Vera Bergkamp en anderen doen om het beter te maken. Dat lukt gewoon niet. Er zijn partijen die willen niet eens dat gesprek aan. Nou, de Eerste Kamer is een nieuwe kans. Daar is het allemaal nog niet zo.
Maar je voelt natuurlijk wel aan alles aankomen. Dat die druk, omdat die Eerste Kamer nu over hele belangrijke dossiers ook moet gaan beslissen. Of in ieder geval, hè, want uiteindelijk zijn ze ervoor om de wetten te toetsen en daar te kijken hoe je verder komt. Dus we kunnen allemaal aanvoelen dat die druk gaat toenemen. En dat merk je ook. Ik bedoel, ik zat naar het televisieverkiezingsdebat te kijken. Nou, je was er ook bij.
Zeker.
Ik vond het moeilijk om er naar te kijken.
Ja, nou ja, ik zat natuurlijk zelf in.
De toon vond ik echt.
Nou, dat was af en toe ook heel erg, ja. Dus ik zeg ook niet dat al in de Eerste Kamer allemaal vanzelf wel gaat.
Nee, daarom.
Maar je zou het in ieder geval moeten proberen met alle partijen.
Hoe ga je dat aanpakken?
Nou ja, wat ik wil doen is gewoon, en daar ben ik al mee begonnen, gewoon praten met aanstaande collega's. Van jongens, hoe kijken jullie daar eigenlijk naar?
Mm-hmm.
Zullen we eens proberen om meer dat onderscheid tussen het persoonlijke en de inhoud te maken. En natuurlijk is politiek er ook om inhoudelijke verschillen scherp te maken, duidelijk te maken. Maar het gaat er uiteindelijk ook om hoe je met elkaar omgaat.
Ja.
Ook,
en moeten jullie
publiek,
als partij
ook
daar
publiek, hè,
zelf ook iets anders in doen dan? Want dan wil jij natuurlijk.
We zullen ongetwijfeld.
Wat
ook
moeten jullie anders doen?
Nou ja, voor ons geldt precies hetzelfde. He, ook wij moeten opletten dat we niet te scherp worden. Dat we niet beledigen, dat we niet onnodig kwetsen. Dat geldt voor iedereen. He, maar in ieder geval, ik heb vanuit mijn rol en ook vanuit die ervaring in Leiden, waar je kunt zien wat het ook uiteindelijk betekent voor die stad. He, dat mensen, die stad er echt beter van wordt als die politiek zich bezighoudt met die problemen in plaats van met zichzelf. Dat motiveert mij om dat met mijn collega's te gaan bespreken. En iedereen die daaraan mee wil doen aan dat gesprek. En dat kunnen we al van tevoren doen voordat we gekozen zijn. Laten we gewoon eens kijken of we het ook anders kunnen doen.
Dus je gaat in gesprek, je gaat kopjes koffie drinken met mensen.
Zeker.
En zullen we het dan nu even over die WIP-kip hebben?
Je had het aangekondigd. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ik ben dol op WIP. Ik heb 3 kleinkinderen, dus dat is altijd mooi. Ja. Maar vertel.
Nou, kijk, ik heb me natuurlijk even ook een beetje laten influisteren door mijn collega Lenard Beekman, onze parlementaire verslaggever. En die zei dat jij altijd heel erg geïnspireerd bent geweest door, hij leeft niet meer, maar Aad van der Luit.
Ja?
Dat je daar het meest van hebt geleerd. En dat was echt een man, ook van D66, maar ook echt iemand van het volk.
Zeker.
En die zei een zin die jou heel erg heeft beziggehouden: iedereen wil een wipkip, maar niet voor de deur. En dat is natuurlijk ook wel om iedereen bij elkaar te krijgen en weer in gesprek te gaan, moet je ook zo'n punt kunnen overstijgen.
Helemaal waar. Het raakt me een beetje dat je het over hem hebt. Want het was inderdaad meer dan een collega van mij bij D66.
Echt een maatje, toch?
Echt een maatje. We hebben ook, toen het niet zo goed ging met D66... We nog niet de grootste waren geworden. De periode daarvoor zaten hij en ik, Aad en ik, samen in de raad. Hadden we maar 2 zetels. En hij was echt een man van de stad. Hij had de helft van de sportclubs in Leiden had hij zelf opgericht. Hè. Nu, er wordt nu ook een sporthal gebouwd. Die gaat naar hem genoemd worden. Nou, dat zegt wel iets. Maar het was gewoon een ontzettende fijne vent. Maar hij had ook een heel scherp oog voor om dingen heel gewoon en klein te maken. En daar was die wipkip een voorbeeld van. Hè. Dus ja, we moeten allerlei voorzieningen treffen. Mm-hmm. We moeten allerlei maatregelen nemen, ook landelijk. En uiteindelijk raken die mensen. Hè. En dat is wel een van de rollen van de Eerste Kamer, vind ik, die nog veel sterker kan dan dat we nu hebben. Dat we veel meer kijken naar, als we dan zo'n wet beoordelen, mm-hmm, wat betekent dat dan echt voor mensen die met die wet te maken krijgen? En de meeste wetten, de mensen die daarmee te maken krijgen, zijn vaak soms de kwetsbaarste mensen. We hebben het natuurlijk bij de toeslagenaffaire gezien. Maar dat is maar één van de vele voorbeelden. En ik denk dat je niet alleen moet kijken, die kan de Belastingdienst zit uitvoeren, maar ook, wat betekent dit nou eigenlijk echt voor mensen?
Ja.
Hebben we nog een beetje compassie met mensen? Nou, we hebben toevallig net een voorstel in Amsterdam, is er door de D66-fractie een voorstel gedaan, mm-hmm, om mensen een fout te kunnen laten maken zonder dat ze meteen afgestraft worden. Dus bijvoorbeeld gaat om uitkering. Maar dat soort, je moet dus aan de ene kant moet je echt vol je hart erin zetten, heel veel met mensen in gesprek. Maar je moet ook een keer durven zeggen, ja, maar in het belang van kinderen moet die wipkip daar komen. En nou gaat hij er ook een keer komen.
Oké, laten we zo meteen met elkaar verder filosoferen hoe je dat dan gaat doen met stikstof. Ook in relatie tot BBB, waar je eigenlijk dus een handreiking doet ook van, nou ja, daar zouden we mee moeten kunnen samenwerken. Ben ik heel benieuwd hoe je die twee werelden bij elkaar gaat brengen. Mijn gast is Paul van Meenen, lijsttrekker voor D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen. Blijf zeker luisteren.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week spreek ik met 5 lijsttrekkers voor de Eerste Kamerverkiezingen. Gisteren sprak ik met CDA-lijsttrekker Theo Bovens, die ook uitkomt voor de provincie Limburg. Ik sprak met hem onder andere over de politieke worstelingen voor de Christen-Democraten met de tegenvallende peilingen. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag bij mij te gast Paul van Meenen. Hij is lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens de VVD. En het komt VVD, het staat hier en ik lees het gewoon op. D66, excuus. Kunnen we dit eruit knippen voor de herhaling? Oh mijn god. Ja. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk of we op een andere manier de Eerste Kamerleden moeten gaan kiezen in de toekomst. En de grote dossiers, nou, we weten ze allemaal, stikstof, asiel, de woningcrisis en zoveel niet meer. Die zowel vanuit de provincies als de Eerste Kamer behandeld zullen gaan worden. Laten we met het laatste beginnen en daar ook meteen de kettingvraag bij pakken van Theo Bovens. Want eigenlijk is de discussie steeds, hoe krijg je dat nou via de provincie allemaal voor elkaar? Want die gaan ook in de weerstand. En nou ja, daar heeft zijn vraag ook een beetje mee te maken. Luister maar.
Kan hij zich situaties voorstellen dat er Haagse doelen en Haagse wetten worden afgevaardigd en dat die vervolgens in de praktijk niet blijken te werken in de provincie? Is hij dan bereid om dan ook die doelstellingen en die wetten eventueel ter discussie te stellen? Met andere woorden, is er voor hem een wal denkbaar die het schip keert?
Ja.
Ja, nou, kijk, het lijkt alsof die doelstellingen in Den Haag bedacht zijn. Maar zo is het natuurlijk niet. Ik denk dat Theo en ik het er wel over eens zijn dat de natuur gewoon aan het sterven is. Dat we geen woningen kunnen bouwen op dit moment. Dat er allerlei gerechtelijke uitspraken liggen. Dat er richtlijnen liggen vanuit Europa waar we ons aan kunnen houden, aan hebben te houden. Mm-hmm. En niet omdat het zo leuk is om je aan die richtlijnen te houden. Helemaal niet, want het maakt het leven heel ingewikkeld. Maar het is wel nodig om hier een leefbaar land van te maken. Ik heb 3 kleinkinderen, van de oudste is 8 en de jongste is 1,5. Ja, ik wil heel graag dat die in een gezond land opgroeien. En juist bijvoorbeeld die stikstof, maar ook allerlei andere klimaatmaatregelen die we moeten nemen, die zijn ervoor bedoeld om hier uiteindelijk een goed leven met elkaar te kunnen hebben. Dus je kan wel zeggen, ja, als de provincies niet willen, zullen we het dan maar niet doen. Er is helemaal geen keuze vanuit dat perspectief. Er moet iets gebeuren. Wat ik wel deel, is dat je dit met mensen moet doen. Je kunt, kijk, er is natuurlijk, we krijgen op 11 maart krijgen we weer een groot protest van de boeren en van Extinction Rebellion in Den Haag. Maar er ontbreekt 1 partij en dat is de natuur. Hè. Die stervende eikenbomen op de Veluwe, die komen niet naar het Malieveld. Of die grutto's, hè, onze nationale vogel, die zullen we er ook niet zien. Dus daar moet iemand anders voor opkomen. Mm-hmm. Nou, dat wil ik in ieder geval wel zijn, maar dat zouden we allemaal moeten zijn. Want dat is gewoon ook de toekomst van een leefbaar land. En wat we moeten doen is juist met mensen in gesprek, dus met al die mensen die hierbij betrokken zijn, om te zorgen dat we dat met elkaar gaan doen. Maar het kan niet zo zijn dat de uitkomst dat daarvan doen. Is dat we het niet doen.
Ja.
We proberen het op de best mogelijke manier
maar
te doen.
Maar is het niet toch heel bijzonder dat er vanuit het kabinet ook echt allemaal beleid allemaal wordt voorgesorteerd, wat eigenlijk nog wettelijk helemaal niet verankerd is? Dat is toch best wel een bijzondere volgorde?
Nou, dat beleid gaat in wetten landen.
Maar normaal ga je eerst wetten maken en komt dan pas het
normaal,
beleid.
Nee. Je gaat eerst je doelstellingen vaststellen. Dat hebben we natuurlijk bij het regeerakkoord gedaan. Hè. Ja. Daar heeft ook het CDA, de VVD, heeft daar ja tegen gezegd. Nou ja, je zag wat er zondag in dat debat gebeurde. Hè. Dan zie je al de terugtrekkende bewegingen. Maar dat is gewoon puur nu voor deze verkiezingen. Maar wij hebben met elkaar die afspraken gemaakt.
Je refereert aan Edith Schippers van de VVD die geen stemming wilde nemen.
Maar ja, het CDA stemt gewoon tegen de doelstelling in 2030... terwijl we dat met elkaar hebben afgesproken. Nou, dus daar moeten we alles aan doen om dat wel te gaan halen. Daar heb ik ook vertrouwen in dat dat gaat lukken. Maar het gaat alleen maar lukken als we dat met mensen doen. En kijk, ik vind zelf de grootste slachtoffers misschien wel van het uitstel van wat al decennia lang, tientallen jaren lang al bezig is, dat zijn de boeren zelf. Die zijn gewoon het slachtoffer van de grote agro-industrie, van de supermarkten. Mm-hmm. Dat is. En daar moeten van de bank, daar moeten we ze van losmaken en we moeten ze een nieuw perspectief geven. En dat hoeft niet met minder boeren, maar het kan wel met minder dieren als je gewoon naar een kringlooplandbouw gaat.
En je zegt eigenlijk, die banken die hebben die schaalvergroting eigenlijk gedrukt bij die
zeker,
boeren.
Ook de overheid zelf, als oplossing voor het probleem, wordt maar groter. Dus er is natuurlijk, er is enorm veel uitstel geweest. Ook juist door, met name door het CDA. Als je terugkijkt, je kunt krantartikelen vinden waar al in de jaren 80 de VVD het CDA kwalijk neemt dat ze zitten te remmen op het realiseren van een schonere bedrijfsvoering. Dus we hebben nu geen tijd meer te verliezen. Mm-hmm. Maar we hebben ook heel veel te bieden.
Maar
er ligt 24 miljard. 24 miljard euro, dat is niet niks. Mm-hmm. Ligt daar klaar om boeren te helpen die overgang naar kringlooplandbouw te maken. Of als ze daarvoor kiezen met hun bedrijf te stoppen. Dat gaat dan met name om die piekbelasters.
Ja.
Nou, maar dat
toch,
is niet,
he, kijk,
dat is niet,
kijk, we,
zeg,
weten,
niet
we weten dat, dat alles piept en kraakt rond de uitvoering. Dat hebben we ook bij de toeslagenaffaire gezien. Dat was ook een uitvoeringsding. Wel dus totaal anders als het stikstofverhaal. Maar elke keer gaat het mis bij de uitvoering. Ja. En ik spreek ook veel mensen vanuit de provincie. Of het nou over de woningen gaat, of het nou over stikstof gaat, of het nou over de infrastructuur. En die zeggen, ja, het is allemaal leuk wat er in politiek Den Haag wordt bedacht. Maar het werkt gewoon niet zodra het in de provincie landt. Zodra het in de gemeentes landt. Hoe gaan jullie dat dan oplossen?
Dat begin, daar gaat deze verkiezing ook over.
Ja.
Als daar inderdaad de blokkeerbus van rechts ook in die provincie, waar ik het net over had, als
dus,
die in dat provinciehuis
dus
geparkeerd wordt,
als de provincie
wordt,
gewoon zegt van het werkt niet, moet je daar niet gewoon naar luisteren en dan zeggen, ja, dan gaan we.
Nee, maar het wil niet zeggen dat het niet werkt. Het kan namelijk prima werken. Dit is in de uitvoering helemaal niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon zorgen dat je weet wie zijn de mensen waarmee we in gesprek moeten gaan. In eerste instantie, conform het rapport Remkes. Dus wie zijn de grote piekbelasters? Met hen gaan we in gesprek. Gaan we de kant van de kringlooplandbouw op? Gaan we de kant van uitkoop met een goudgerande regeling? Dat is op zich niet zo eenvoudig.
Dus het allemaal werkt heel
niet,
simpel.
Het werkt niet als, ja. als je het niet wilt. He? Dus als kijk, tientallen jaren lang is vanuit bijvoorbeeld het CDA is groot gebleven door maar te pappen en te nat houden. Nu is het CDA eindelijk zover. Hebben wij ze zover gekregen dat we de problemen echt gaan oplossen.
Ja.
En dan komt de volgende partij die denkt, oh, weet je wat, dan gaan wij wel eventjes pleiten.
Je hebt het over BBB, hè?
Dan heb ik het over BBB en nog een aantal partijen die daar in troebel water vissen daaromheen. Maar dat is het grootste risico. Daar gaan deze verkiezingen over. En dan zou je zeggen, ja, als burger van Brabant, wat heb ik daar voor last van? Maar je hebt daar heel veel last van. Gisteren heeft de provincie moeten besluiten om geen enkele vergunning meer af te geven. Er kan helemaal niks meer.
En dan zegt Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren, die zegt op het moment dat het BBB inderdaad zo groot wordt, dan gaat dat hele stikstofdossier gaat gewoon plat.
Nou ja, kijk, er is ook nog uiteindelijk een rijksoverheid. Hè, dus, maar het beste is natuurlijk als de overheden met elkaar samenwerken. In plaats van tegen elkaar.
Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want je deed wel een handreiking naar BBB. Van nou, dat is wel toch een partij waar wij mee kunnen samenwerken. Terwijl jullie natuurlijk enorm uit elkaar liggen.
Ja, maar kijk, als ik het over onderwijs met Caroline in de klas. met haar over onderwijs heb. Dan hebben we een geweldig gesprek. Kunnen we prima over.
Ja, maar dit is nu natuurlijk interessant. Hoe gaan jullie elkaar hier vinden dan? Of ja, gewoon niet.
Kijk, laten we eerst is de kiezer nog even aanzetten. Ja. Dit gaat erover hoe ziet het er dan straks uit. Het is geen natuurwet, zou ik gaan zeggen, dat BBB straks groot wordt in die provincies. Dat hebben we nog met z'n allen in de hand. Waar ik op wil wijzen is wat er gebeurt, wat het risico is voor jonge mensen die een woning willen, voor mensen die hun kind gezond willen laten opgroeien. Als je in de buurt van zo'n piekbelaster woont, het is bewezen dat de gezondheid van kinderen daar minder is. En dat geldt overigens ook voor de industrie. Moeten we ook aan werken. Dus dat is waar deze verkiezingen over gaan. En dan kan je wel zeggen, ja, we stemmen hier een beetje tegen Den Haag. Allemaal prima, ik begrijp het ook nog wel. Maar weet wel dat uiteindelijk de politieke werkelijkheid, die gaat zich gewoon.
Maar wat doe je met al die mensen die zich dan toch niet. Want daar begonnen we ook mee, weet je, die tweestrijd links tegen rechts. Nou, daar zitten jullie tegen af, terwijl jullie ook die tweestrijd opzoeken. Hoe krijg je die mensen nou mee? Want er zijn zoveel mensen die gewoon ontevreden zijn met hoe het gaat. Ook hoe het in.
Nou ja.
Politiek Den Haag de afgelopen jaren is gegaan. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd.
Ja, door dit allemaal te vertellen. dit is de verkiezingscampagne. Maar verkiezingscampagne is niet iets van we gaan nu weer mooie praatjes verkopen. Nee, we hebben echt de afgelopen jaren hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben een regeerakkoord gesloten. We doen wat we beloven, met alle weerstand die daarbij is, dat is waarom ik hier zit. Om mensen te overtuigen van let op, jouw toekomst, die van je. Van je kinderen, van jouw kleinkinderen, van mijn kleinkinderen, staat op het spel.
Maar je moet ook zorgen dat
je voordeur. Niet in Den Haag.
Zeker.
In Den Haag zal het allemaal wel loslopen met de stikstof. Dit gaat over mensen die juist op dat platteland wonen. Dit gaat over de toekomst van die boeren. Als dit allemaal geblokkeerd wordt, dan modderen we verder door. Maar het probleem wordt niet minder. De natuur.
Maar jullie praten natuurlijk ook met die boeren en merken dan ook dat het gewoon heel moeilijk is, toch, die gesprekken?
Nou, met heel veel boeren is dat gesprek heel goed te voeren. Zeker zolang er geen camera bij is. Want dan komen ook anderen zich ermee bemoeien. Boeren worden ook een beetje omhelst.
Nou ja, dat afschuwelijke beeld met die fakkels richting Kaag.
Dat is verschrikkelijk. Maar dat is gewoon de Kaaghaat die bij een aantal mensen heeft postgevat. Dat is gewoon niet normaal. Dat heeft ook te maken, denk ik, met dat ze een vrouw is, dat ze een sterke vrouw is, dat ze ergens voor staat. Er zijn gewoon mensen die worden daar heel erg zenuwachtig van, of ze worden er kwaad van. Het zal allemaal wel. Daar moeten we ook heel erg streng tegen zijn. Veel strenger dan we nu zijn, wat mij betreft. Maar zij wil wel het gesprek aan. Ze is daar wel om in gesprek te gaan.
Ja, dat zag je haar ook doen op dat moment.
Maar it takes two to tango.
Ja. Ja, dus, en dan toch weer terug naar jouw ervaring met Leiden en wat je dan zegt, dat wil ik gaan inbrengen. Deze enorme spanning, hoe gaan we die allemaal eruit krijgen?
Dat heeft daar dus ook mee te maken hoe wij ons in Den Haag gedragen. Er zijn gewoon in Den Haag, in de Tweede Kamer, zijn er mensen die bijvoorbeeld het etiket heks op Sigrid Kaag plakken, die dat gewoon daar zeggen. Ja, dan denken mensen in het land, oh joh, dat zal dan wel prima zijn, dat zal wel kunnen. En dan heb ik het nog niet over alle andere bedreigingen die er zijn.
En dan zeg je, we moeten er strenger optreden?
Natuurlijk moeten we daar verder.
En wat stel je dan voor?
Nou, we moeten het gewoon niet tolereren. Want ik dat doe ik ook niet, zodra mm-hmm. ik daar enige gelegenheid voor heb. Maar je moet vooral een coalitie sluiten met alle partijen die willen dat dit eindigt. En dat
maar
wil ik
tolereren is het niet tolereren is natuurlijk heel erg lastig. Want dan het weglopen uit de Kamer, daar waren mensen dan weer heel boos over. Hè, van dat doe je nooit, het parlement. Dus het is bijna een soort, hoe los je dit op? Het is wat je ook doet, het pakt er eigenlijk verkeerd uit.
Nou ja, ik ben daar hoopvol over. Ik denk dat uiteindelijk. Maar het kan pas echt gaan werken als mensen zien dat hun problemen opgelost gaan worden. Want dat is ook een van de redenen dat we hebben tal van problemen die maar niet echt goed opgelost worden. En niet omdat die niet de wil er is om ze op te lossen, maar omdat er te veel hindermacht is. Er is te veel tegenstand. Er zijn partijen die hebben geen belang om mee te werken aan echte oplossingen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Stem voor.
BNR Nieuwsradio.
Paul van Meden stemt voor, ja.
The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Afgelopen week sprak ik ook met VVD-lijsttrekker Edith Schippers over de VVD-campagne tegen het linkse blok of de linkse wolk, zoals het ook wel wordt genoemd. Dit gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Paul van Meenen. Hij is lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens D66. Ja, we hebben eigenlijk met elkaar besproken hoe je nou die moeilijke dossiers in beweging krijgt. En je zei, ergens gaat onze campagne echt nog komen. Hè? Jullie zijn nog een beetje. Het moet nog losbarsten.
Nou, laten we zeggen, wij gaan veel zichtbaarder nog worden op alle mogelijke manieren. Ik zal er nu niet te veel over zeggen. Maar natuurlijk zijn we al begonnen. Ik zit hier. Ik zat afgelopen zondag bij WNL. Anderen zijn op allerlei plekken in het land debat aan het voeren. Ik was afgelopen woensdag was ik bij de opleiding voor de marechaussee met zo'n 150, 200 mensen die opgeleid worden om onze democratie te verdedigen. Die letterlijk in de Kamer. Mm-hmm. Ons echt in de Kamer ook veilig houden. Die komen ze elke dag tegen. En dan is het overigens wel teleurstellend om te zien dat alleen Ja 21 en D66 daar dan waren. Terwijl alle partijen waren uitgenodigd. Maar goed, dat zijn.
Wat zegt dat jou?
Dat zegt mij dat. Laat ik het zo zeggen. Ik zag van de campagneleider van de VVD gisteren een tweetje van bij de aankondiging van dat debat met GroenLinks. Hè, waar vier mm-hmm. mensen aan tafel zitten die allemaal niet gekozen kunnen worden. Maar goed, dat even terzijde. Die gezochte tweestrijd zijn. Dit is het debat van deze verkiezingen. En denk ik, nou, weet je. Misschien was dat debat bij de marechaussee wel het debat van de verkiezingen. Maar was je daar niet als VVD op het allerlaatste moment afgezegd? Er was nog een vervanger gezocht. Mm-hmm. Mocht niet meer komen van dezezelfde campagneleider. Dan denk je, dus je moet ook echt de debatten in het land voeren. Als je nou zegt, we praten met mensen, praat dan echt met mensen. Ga praten met die mensen.
Maar misschien gingen ze wel ergens anders praten.
Nee. Want er werd echt een half uur van tevoren werd er afgezegd. Omdat het voert te ver om dat niet. Maar ze hadden makkelijk daar kunnen zijn. Maar dat geldt niet alleen voor de VVD, maar ook voor andere partijen. Mm-hmm. Dus met andere woorden, dat debat, dat is niet alleen. Of die campagne is niet alleen wat je ziet op televisie. Maar het is ook gewoon in het land met al die mensen praten. Nu al. Mm-hmm. Nu is de tijd om dat te doen. Maar ook na de verkiezingen. Als je, gewoon om uit te leggen.
En dit is ook precies wat Remkes zegt.
Ja, dus dat is altijd mijn manier van politiek bedrijven geweest. En ik vind ook dat de Eerste Kamer zelf daar ook veel actiever in mag zijn. Nog veel meer dan nu naar buiten mag komen. Uitleggen wat je doet. Ja. Wat de dilemma's zijn.
Maar wat ik wel moeilijk vind altijd dan van die Eerste Kamer. Die hebben gewoon allemaal een best wel pittige baan ook vaak ernaast. Jij gaat dat niet doen.
Ik heb alle tijd.
Jij gaat echt daar je tijd voor vrijmaken. Ja. Maar dat is natuurlijk best wel heel moeilijk om dan al die gesprekken nog aan te gaan terwijl je gewoon ook een job te runnen hebt.
Jawel, dat is ook zo. Ik heb zelf dan nu in mijn rol mee mogen doen aan de selectie, zeg maar, voor onze lijst. Nou, we hebben heel veel, heel diverse, goede mensen. Mm-hmm. Maar bij allemaal is wel die vraag gesteld, ben je ook echt bereid om die rol te nemen? Dus die publiek zichtbare rol naar mensen toe die uiteindelijk met die wetgeving te maken hebben. Vaak de meest
kwetsbare
mensen.
Dus dat is echt wat op jouw agenda staat, het gesprek binnen die Eerste Kamer aangaan. Met wie ga je trouwens?
Juist daar buiten,
maar je wil dus ook die polarisatie voorkomen in de Eerste Kamer.
En dat
dus
moeten we daar met elkaar. Ja. Nou ja, kunnen we daar kijken of we.
Met wie ga je als eerste eigenlijk om tafel?
Nou, ik heb toevallig dus bijvoorbeeld bij de marechaussee kwam ik dus.
Ja, maar ik bedoel in de Eerste Kamer zelf.
Ja, dat bedoel ik. Maar dat wilde ik ook zeggen. Ik heb met Annabel Nanninga bijvoorbeeld dus een goed gesprek gehad. Voor een deel hierover, maar ook wel. Kijk, het begint met een persoonlijke relatie. Mm-hmm. Want dat geldt, dat is ook wel in de Tweede Kamer overigens zo. Als de microfoons en de camera's aangaan, dan is het allemaal heel heftig. Daarbuiten kan het een stuk rustiger zijn. Maar het zou goed zijn als het ook voor die camera's normaal blijft. En dat is, zij en ik kunnen ons daar allebei goed in vinden. En ik denk anderen ook. Maar het is meer dan het alleen maar willen. Je moet het ook echt actief met elkaar afspreken. Dat is mijn ervaring vanuit Leiden. Je moet het bij wijze van spreken je handtekening onderzetten. Want zo gaan we het anders doen.
Ja.
Ik zeg niet dat het allemaal gaat lukken, maar ik vind het wel een poging waard. Gewoon omdat het uiteindelijk helpt om de hele situatie in dit land verder
te krijgen. Want dat is het grotere doel. Wat jij
even daar het
voor ogen hebt. Uiteindelijk ben je nu natuurlijk nog met onderwijs bezig. En ga je ook misschien wel vanuit die Eerste Kamer nog verder wetten behandelen waarmee je als bezig bent geweest al die afgelopen jaren. Is dat niet een beetje gek? Moet je niet wat veel meer afstand hebben van dit soort
zaken? Nou, dat, in de eerste plaats zal het voor op onderwijs wel meevallen. Er is één wet die ik met plezier zie komen. Dat is mijn eigen wet over het recht van kinderen op onderwijs. Dat bestaat in Nederland niet. Daarom zitten er ook 15.000 kinderen zonder onderwijs thuis. Nou, ik hoop dat ik hem nog zelf in de Tweede Kamer zal behandelen. Maar als ik de onderwijswoordvoerder word in de Eerste Kamer, zal ik hem met plezier behandelen. Ik heb me daarover laten adviseren. Kan dit?
Ja.
We hebben iemand die ons adviseert over integriteit. Dat is Jacqueline Biesheuvels, oud-griffier van de Tweede Kamer. Dus ik heb dat ook aan haar gevraagd. En dan blijkt dat dit in het verleden veel vaker gebeurd is. Dat er geen enkel beletsel is. Sterker nog, bijvoorbeeld Boris Dietrich. Die zit nu al in de Eerste Kamer voor ons. Hij staat nu op nummer 3 voor de nieuwe lijst. Ja, die heeft af en toe te maken met wetten die hij zelf 20 jaar geleden, toen hij nog in de Tweede Kamer zat, in gang heeft gezet. Dus je kunt het ook niet helemaal.
Je kan het niet ontlopen.
Het gaat er vooral om dat je zeer bewust bent van je andere rol.
Mm-hmm.
En je rol is ook goed om te kijken of de wetten rechtmatig zijn, of ze uitvoerbaar zijn, of ze handhaafbaar zijn. En dat doe je vooral om over die aspecten met mensen te spreken. Dat is iets anders dan dat je de hele tijd probeert zelf de politieke agenda te maken. Dat gebeurt in de Tweede Kamer.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Die gaat natuurlijk door. En de volgende gast die zit bij mijn collega Art Rooiakkers, waar die kettingvraag natuurlijk ook weer terugkomt. Art gaat een week maken, een Big Five over spionage. En zijn eerste gast is onderzoeksjournalist Huip Modderkolk. Wat zou je Huip willen vragen?
Ja, ik heb er even over nagedacht. En ik hou heel erg van spionage. Ja, niet van wat er allemaal in Nederland gebeurt op dit moment. Maar wel van spionageromans, bijvoorbeeld John le Carré, dat soort dingen. James Bond, noem het allemaal maar op. En waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, is of die vorm van spionage nog bestaat. Hè? Van die mannen, maar toen meestal mannen. Maar ook misschien vrouwen met lange jassen, gleufhoeden, kranten met gaten erin. Brillen waarmee je door alles heen kan kijken. Dat werkt, dat lijkt me ook heel leuk. Ik heb natuurlijk de tijd naast mijn Eerste Kamerlidmaatschap
om nog iets anders te doen. Nou,
misschien is het wel leuk om spion te worden. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe ziet het leven van een hedendaagse spion eruit?
Een mooie vraag, die gaat hij zeker stellen. Intussen ga jij natuurlijk helemaal nu die campagnerace in. Heb je daar zin in? Geniet je daar ook van?
Ik hou enorm van campagne.
Ja?
Ja, dit is de 7e keer dat ik zelf verkiesbaar ben in een campagne. Dus 3 keer voor de gemeenteraad en 3 keer voor de Tweede Kamer. Dit is de eerste keer dat ik niet rechtstreeks verkiesbaar ben. Maar ik vind het heerlijk om ook op straat, aan de deuren met mensen te spreken. Het levert bijna altijd leuke gesprekken op. En het is gewoon, je staat ergens voor. Vol vuur. Ik bedoel, ik ben wel 67. Maar ik hoop dat je niet aan mij merkt dat ik klaar ben. Totaal niet. En daarbij heb ik natuurlijk ook inderdaad mijn kleinkinderen voor ogen. Als je in het onderwijs zit, dan wil je altijd dat mensen een goede toekomst hebben. Nou, dat is wat mij drijft nog steeds. En ik ben heel blij dat ik dat nog een aantal jaren mag doen.
Ja,
ja zeker.
Ja. Ik wens je daar heel veel succes bij. En dank dat je mijn gast wilde zijn. Paul van Manen van D66, lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. En natuurlijk is alles van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live. Zometeen Nina van den Dungen met BNR Breekt Politiek. Altijd op de vrijdag te beluisteren. Dus geniet ook van die uitzending. En ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.